Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering op mijn podcastkanaal. En het is nogal een tijdje geleden dat ik een podcast opgenomen heb. Op de een of andere manier was het een beetje uit mijn systeem geraakt. Terwijl ik altijd ontzettend veel te vertellen heb en ook een hele erge mening heb over hetgeen wat ik doe, voeding, hormonen en alles daaromheen. En ineens realiseerde ik me dat ik het ook gewoon altijd zo fijn vind om op deze manier mijn kennis, maar ook mijn ervaring over te brengen. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer eens een podcast opnemen. Gevolg is dat ik 100.000 ideeën heb over welke onderwerpen ik allemaal wil bespreken in de podcast. Maar ik ga het in ieder geval nu gewoon weer starten. En ik ga het hebben met je over de 4 voedingsdingen waar ik nooit bij stilstond. De afgelopen week plaatste ik een reel op Instagram over het feit dat de gynaecoloog tegen mij zei, joh, het hele veranderen van voeding, geen idee of dat effect heeft op je vruchtbaarheid, maar als jij daar een goed gevoel bij hebt, dan moet je dat doen. Nou, die ging qua bereik best wel door het dak. Het is mijn best bekeken reel inmiddels. Er was ontzettend veel vraag naar de recepten die ik daarbij gemaakt heb om te delen met degene die dat willen. Dus ik dacht, laat ik toch wat meer inzoomen op het stukje voeding daarin ook. En voordat ik daar wat meer over ga zeggen, dus over die 4 voedingsdingen waar ik nooit zelf bij stilstond, voordat ik begon met mijn voeding aan te passen en het werken met hormonen, is het misschien fijn om je een beetje een achtergrond te geven daarin. Want in 2015 al begon mijn zoektocht naar de invloed van voeding op hormonen. Wellicht heb je mijn andere podcast ook geluisterd en dan heb je mijn hele verhaal gehoord. Daar is de bron eigenlijk, daar is het begin. je hoort gelijk dat deze podcast ook niet heel erg ingeknipt wordt of heel erg ingeëdit wordt, want ik moest even tussendoor hoesten. Maar in ieder geval, het begin van mijn hele zoektocht ligt dus in 2015. En dat komt omdat wij in 2015 in een medisch traject fertiliteitstraject terechtkwamen, omdat onze kinderwens toen al een jaar lang niet in vervulling ging. En die hele kinderwens, als je daar meer over wil weten, dan raad ik je aan om even naar de eerste podcast te gaan die op mijn kanaal staat. En dat is de podcast die heet Mijn Verhaal. En daarin hoor je helemaal hoe het hele proces rondom kinderwens toen gegaan is voor ons. En neem ik je helemaal mee van A tot Z in het medische traject, maar ook in wat ik gedaan heb om mijn kans op een zwangerschap te vergroten, of onze kans. Waar ik het in deze podcast over wil hebben is dus echt het stukje voeding daarachter. Nou, toen ik eenmaal in dat medische traject zat, toen kwam er steeds meer op mijn pad. En wellicht zit je zelf ook in een fertiliteitstraject als je deze podcast luistert. En dan herken je misschien wel dat je een beetje overroeld wordt eigenlijk. Dat er ontzettend veel aan je getrokken wordt en soms ook helemaal niet. En dat je eigenlijk een beetje besluiteloos misschien wel kan zijn, omdat je toch maar gewoon afwacht wat de artsen zeggen. Je volgt wat daarin geadviseerd wordt. En je legt eigenlijk een beetje je hele controle in handen van wat de arts of de medisch specialist daarin zegt. Dat vond ik zelf ook heel erg. En dat ik daarin wat meer ging zoeken. En dus ook, dat herken je misschien ook wel als je in een medisch traject zit, maar het hele Google-verhaal, ik heb ontzettend veel opgezocht op Google van wat kan ik zelf doen, wat valt er wel te beïnvloeden, wat valt er niet te beïnvloeden. En iedere keer las ik weer dezelfde stukken, totdat ik op een gegeven moment terecht kwam bij wat meer verhalen over hoe je onder andere je PCOS-klachten kon verhelpen met voeding. Nou, ik had geen PCOS, dus in eerste instantie voelde ik me daar niet door aangesproken, maar het bleef toch een beetje in mijn hoofd hangen. Dus ik vroeg aan de gynaecoloog, ik heb daar heel veel over gelezen, over dat voeding heel veel doet voor je vruchtbaarheid, voor de kans op een zwangerschap. Hoe zie jij dat? Moet ik vooropstellen, wij hadden een superleuke gynaecoloog. Echt wel gewoon een jonge vent die overal voor open stond en die niet per se tegen het stukje voeding was daarin, of tegen het hele homeopathische, orthomoleculaire of complementaire zorg eigenlijk. Dus hij zei tegen mij, we hebben er eigenlijk niet zo heel veel bewijs van. We weten er niet zoveel over in het ziekenhuis. We doen daar ook niks mee. Maar als dat goed voelt voor jou, moet je dat zeker doen. Hij zag er zelf niet heel erg veel, noem je dat, verducie. Hij zag er niet veel verducie in. ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel nu. Maar hij had er dus niet zo'n heel goed idee over. Niet zo heel veel. Nou, het was niet heel hoopgevend, zeg maar, hoe hij daarnaar keek. Maar toch dacht ik, ja, weet je, op het moment dat je al zoveel ermee bezig bent, kan het niet zijn dat voeding wel iets daarin kan betekenen. Wel ook het stemmetje uiteraard in mijn achterhoofd van, hè, ja, ik ben gezond, ik ben slank, ik eet gewoon normaal, ik sport. Weet je, wat kan ik daar dan nog aan toevoegen? Er zijn geen hele gekke dingen die ik doe. Maar goed, ik ging het toch proberen. Ik dacht, weet je, baat het niet, schaadt het niet. Ik zat al in zoveel, nou, ellende wilde ik zeggen. Ik weet niet of dat precies het juiste woord is. Maar ik zat al in zoveel trajecten en was al met zoveel bezig dat ik dacht, ja, weet je, dit kan niet slecht voor me zijn om daar eens naar te laten kijken. Nou, en terwijl ik het ging proberen onder begeleiding van een hormooncoach, kwam ik al snel tot de volgende punten waar ik echt nooit bij stilstond. Ik ga 4 punten met je delen waar ik zelf nooit bij stilstond voordat ik zo bewust met mijn voeding aan de slag ging. En ook van die punten die gewoon, ze zijn best wel algemeen, maar dat ik ze aan ging passen of dat ik ze nu niet meer heb, daarvan heb ik pas toen gemerkt hoeveel invloed het dus heeft op je hele gestel gedurende de dag. Nou, de eerste die ik met je wil delen is dat slank zijn niet betekent dat het ook goed gaat in je lichaam. Andersom betekent dat ook dat als je wat voller bent of als je wat zwaarder bent, dat het niet per se betekent dat het niet goed gaat in je lichaam. In mijn geval ging het heel erg over het slank zijn, dus daar ga ik het ook wat meer over hebben. Maar weet dus ook dat ik het ook andersom kan draaien. Dat het dus niet betekent dat als je wat zwaarder of voller bent, dat dat per se slecht is in je lichaam. Ik heb daar overigens ook een andere podcast over opgenomen, over het stukje BMI. Of dat nou belangrijk is bij een kinderwens. Nou, waarom is slank zijn nou niet zozeer de criteria, of is dat niet zozeer duidelijk van oké, dan gaat het goed. Wat je niet weet op het moment, nou ja, dat je aan de buitenkant gewoon leeft, je weet niet wat er gebeurt aan de binnenkant. En als jij slank bent, dan kan dat heel veel oorzaken hebben, kan heel veel redenen hebben. Kijk, tuurlijk betekent het vaak dat je ook gezond leeft, hè, en dat je dus niet te veel, je verbrandt waarschijnlijk meer calorieën dan die je binnenkrijgt. Maar het betekent dus niet dat alles maar gewoon gelijk werkt. En dat is wel iets waar ik me gewoon echt in vergist heb. Waar ik daarvoor nooit over nadacht, was dat op het moment dat je slank bent, dan ben je niet per definitie gezond. Stel dat je hartstikke slank bent, maar je bent slank omdat jouw metaboolsysteem, dus het hele stofwisselingssysteem eigenlijk in je lichaam, heel snel werkt omdat het last heeft van, ik zeg maar wat, een parasitaire belasting. Dat betekent dat er een parasiet in je darm kan zitten. Op het moment dat die aanwezig is, kan jij wel slank zijn, omdat er dus heel snel voedingsstoffen weer je lichaam verlaten. Maar zijn het juist die essentiële voedingsstoffen die je lichaam verlaten, waardoor jij het niet goed opneemt. Dus kan je weer heel makkelijk tekorten hebben. Het heeft mij, dit inzicht kwam bij mij heel erg, omdat ik altijd van alles en iedereen ook om mij heen hoorde. Joh, jij bent zo slank. He, dat komt allemaal wel goed. Of nou, bij jou, jij eet zo gezond. Het zit allemaal wel goed. Hoe ga je nou alweer sporten? En je bent al zo slank. Dat was er heel erg ingeprent. Maar hoe jij eruit ziet of wat je gewicht is, zegt echt helemaal niks over hoe het inwendig is. Dat zegt helemaal niks over de hormoonbalans. Dat zegt helemaal niks over, nou, ik zei het net al, je darmgezondheid. Er kunnen ontzettend veel factoren zijn die nog steeds gewoon van invloed zijn op het niet gezond zijn daarin. Nou, dus dat was mijn eerste inzicht. Hè, dat het hele slank zijn niet betekent dat het goed gaat ook intern. Nou, mijn tweede belangrijke inzicht. Daar moest ik ook wel een beetje om lachen net dat ik hem noteerde. Ik heb een klein spiekbriefje altijd bij me. Maar ik herkende hem zo erg nog van de tijd dat ik op kantoor zat als HR-medewerker. En nou ja, dat ik echt gewoon 8-9 uur per dag bijna wel fulltime achter mijn scherm zat. Af en toe even een rondje over de afdeling, maar dat was het dan wel. Een 4-uursdip, die komt niet door het werk. Ik kan me zo goed herinneren nog dat ik daar zat op kantoor en dat wij echt 9 van de 10 keer, volgens mij hadden we zelfs op een gegeven moment met elkaar afgesproken dat we maar 2 à 3 keer in de week, volgens mij, dan mochten we rond 4 uur iets halen uit de automaat. Niet vaker. Maar er was altijd die 4 uur dip. Altijd. Weet je, soms was het 3:30, soms was het 4 uur. Maar gewoon na de lunch was er altijd die dip. Geen zin meer om te werken. Gapend achter je laptop zitten. Gewoon echt een beetje dat gevoel. Dat zat niet in het werk. Tuurlijk, hè? Terwijl ik dit zeg, dat kan je niet zien omdat ik natuurlijk praat. Maar ik schud ook een beetje met mijn hoofd omdat ik denk, ja, het heeft natuurlijk ook te maken met energie wat je daarvan krijgt. Maar wat het belangrijkste is, is dat het vooral te maken had met de lunch die ik altijd nam. Ik zorgde er namelijk niet goed genoeg voor dat alle voedingsstoffen aanwezig waren in mijn lunch. Als ik bijvoorbeeld een lunch ging halen in de kantine, dan was het toch al snel crackers. Ik was ook altijd in de veronderstelling dat crackers ontzettend gezond waren. Daar deed ik beleg op en de ene keer was dat iets met salade. En ik wisselde daarin echt wel af. Maar wat ik nooit gewoon heel bewust deed, was echt kijken naar, oké, eet ik vezels? Eet ik koolhydraten? Eet ik vetten? Eet ik eiwitten? Daar keek ik niet naar. En dat klinkt nu als een heel groot iets, maar het kan al zo simpel zijn als bijvoorbeeld een eitje toevoegen aan je lunch. Of na de lunch een handje noten eten voor de vetten. Dat soort dingen, daar stond ik gewoon echt absoluut niet bij stil, omdat ik me daar gewoon, ja, ik wist niet dat dat zo was. En die 4-uursdip, ook gevoed natuurlijk door een aantal, nou ja, grote merken die wel inspelen op 4-uursdippen. Dacht ik dat het heel normaal was, dat dat erbij hoorde. Maar nu ik dat omgedraaid heb in voeding en nu ik gewoon veel uitgebalanceerder eet, weet ik dat die hele middagdip bij mij alleen komt op het moment dat ik kies voor een snelle lunch. En een snelle lunch is in mijn ogen ook echt een boterham met kaas. Weet je, op het moment dat ik dat eet, dan kan ik je op een briefje geven dat ik 1,5 tot 2 uur later echt gewoon zit te gapen en dat ik echt wel instort. Dat komt gewoon omdat er geen energie uit die hele maaltijd gehaald kan worden. Mijn lichaam zet dat, en jouw lichaam ook, zet dat gewoon direct om in suikers. Dat zorgt voor een bloedsuikerpiek, waardoor je tijdelijk wat energie hebt. En daarna stort je heel erg in. Dus dan ben je continu op zoek naar nieuwe voeding. Je hebt weer die stijging eigenlijk nodig in je bloedsuiker. Dus de tweede waar ik me nooit echt, ja, heel erg bij stilstond dat het dus niet echt oké was voor mijn lijf, is dus die 4-uursdip, die dip na het eten. Geldt overigens ook voor het avondeten. Ik weet niet of je dat herkent, dat je bijvoorbeeld avond gegeten hebt en nadat alles verder opgeruimd is, geregeld is, mocht je kinderen hebben, dan wanneer de kinderen in bed liggen, dan plof je op de bank en dan kan je echt gewoon je ogen niet meer open houden. Dat is ook echt zo'n moment dat je dus een energiedip hebt daarin. Dat heeft heel vaak te maken met hetgeen wat je eet op die avond. Honger hebben na de maaltijd, weet je, dat is er ook echt zo eentje. Ik kon nooit, en nu ga ik gelijk dus al naar een derde tip, maar ik at altijd. Ik kon nooit heel lang tussen maaltijden in laten zitten. En dat vond iedereen altijd heel erg bij mij passen, want hè, ik ben zo slank, dus het was goed dat ik veel at en dat ik wel gewoon, nou ja, daarin op gewicht zou blijven. Maar altijd honger hebben en altijd eten, dat is juist een gevolg van die schommelende bloedsuikerspiegel. Even terug naar de voedingsdingen waar ik dus nooit bij stilstond. De eerste die ik dus zei was, slank zijn betekent niet dat het inwendig ook goed gaat. En de tweede die ik aangaf was dus de 4-uursdip. Die komt niet door het werk of door het type werk wat je doet, maar die komt echt door de lunch die je kiest. Nou, de derde, ik introduceerde hem net al een beetje, is heel erg altijd honger hebben en altijd eten. Het maakt er niet uit wat je voor mij neerzette. Ik lust eigenlijk nog steeds hoor. Ik lust eigenlijk altijd wel alles. Ik vind eten heel leuk. Ik vind eten heel gezellig. Ik word daar heel blij van. Dat is ook het achterliggende horeca stukje in mij nog. Wederom, als je mijn hele verhaal hebt geluisterd, dan weet je dat ik ook ooit hotelschool heb gedaan en dat ik toch echt nog steeds wel groot fan ben van de horeca, maar inmiddels niet meer achter de schermen, maar graag voor de schermen zit. Ik hou dus heel erg van eten, op allerlei levels. Maar vroeger at ik gewoon echt om het eten. Ik stond daar niet zo bij stil, weet je. Ik was ook altijd opgevoed met, oh ja, dan neem je even zo'n koekje mee tussendoor. Of hè, nou, neem maar een evergreen bijvoorbeeld, want daar zitten meer vezels in. Of sultana is niet zo erg. Of andere dingen. Joh, dan neem je even een bakje yoghurt of een fruitje tussendoor. Weet je, zo ben ik ook van huis uit opgevoed. En kijk, het is niet heel erg in die zin dat het slechter is om een bakje chips bijvoorbeeld leeg te eten. Maar wat het wel doet, is continu je systeem aanzetten. En op het moment dat je systeem de hele tijd aanzet, dan is jouw lichaam dus al die tijd bezig met het verwerken van voedsel. Dan komen er continue pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. En ja, weet je, het lichaam gaat toch eerst de voeding verwerken, omdat daar energie uitkomt. Dus je zal altijd zien dat daar de aandacht van het lichaam naartoe gaat. Nou, ik at dus ook echt altijd. En ik had wel altijd 3 hoofdmaaltijden, zeker. En ik denk dat ik daarnaast zeker wel 2 tot 3 tussendoortjes op een dag ook nog at. En dan vooral na het ontbijt tot aan de lunch. Dat was echt een no-go dat ik dat zou redden zonder iets te eten. Ik weet echt nog wel dat ik dan afspraken had om 10 uur of 10:30. En dat ik daar heel erg van baalde. Omdat dat gewoon eigenlijk een beetje een soort eetmomentje was. En dat ik dus ook continu wel iets in mijn tas had. Weet je? Nou, ik zei net al de evergreens en de sultana's. Maar ook de kale crackertjes bijvoorbeeld. Of een rijstewafel. Of een, dat is wel echt lang geleden. Maar ik deed ook nog wel aan de ontbijtkoekjes. Die quasi gezonde tussendoortjes. Even een slokje thee tussendoor. Want als ik altijd zoveel aan het praten ben, dan word ik steeds schorrer. Maar dat stukje, het altijd eten en altijd honger hebben. Ik stond daar gewoon niet bij stil. Dat iets zegt over hoe mijn lichaam dus omgaat met de voeding. Maar ook stond ik er nooit bij stil wat voor effect dat heeft op mijn hormonen. En dat is een ontzettend technisch verhaal hoor, als ik je dat helemaal uit wil leggen. Dus ik denk dat ik dat maar even in een aparte podcast ook nog helemaal moet gaan opnemen. Maar in ieder geval betekent het op het moment dat jij altijd eet en dat je heel vaak kleine maaltijden neemt, dat je vraagt van jouw onder andere alvleesklier om continu de verwerking om te zetten naar energie. Alle voeding die je binnenkrijgt moet omgezet worden in energie. Nou, dus die alvleesklier gaat daar iets mee doen. Die alvleesklier zorgt ervoor dat er dus, ik wil het niet te technisch maken, dus ik moet nu even goed denken hoe ik het heel praktisch kan doen. Die alvleesklier die zorgt er in ieder geval voor dat er dus energie vrijkomt. En het is een lastige proces dan hoe ik het nu uitleg, maar in ieder geval dat het in je lichaam vrijkomt en dat jij dus energie krijgt. Op het moment dat je dus zo'n 5 à 6 keer per dag eet, dan vraag je dus continu iets van deze klier, van dit orgaan, die alvleesklier, om jou te ondersteunen daarin. Op het moment dat hij de hele tijd maar bezig is en van alles moet verwerken, dan kan hij dat echt wel ervaren als gewoon stress. Moet heel hard gewerkt worden. Dat zorgt ervoor dat jouw lichaam onder continue spanning staat. En op het moment dat jouw lichaam onder spanning staat, dan heeft dat gewoon veel minder ruimte om te zorgen voor onze geslachtshormonen. In het lichaam werkt het altijd zo dat stress op wat voor level dan ook voorgaat. Dus als jij maar continu aan het eten bent en continu je eigenlijk instabiel voelt, omdat die bloedsuikerspiegel zo dipt, dan zie je dus dat als je weer gaat eten, dat je dus weer iets vraagt van je lichaam. Je komt in een patroon terecht. Nou, voor mij was dit wel echt, en hij klinkt nu een beetje abstract hoor, maar hij was voor mij dusdanig belangrijk dat op het moment dat ik dit aanpaste, ik ook echt gigantisch veel verschil merkte. Weet je, dat hele stukje wat ik net zei van die 4 uur dip, dat ging gewoon gelijk weg. Ik heb dat nog steeds wel eens. Weet je, op het moment dat ik er bijvoorbeeld voor kies, ook eens een keertje om snel te lunchen bijvoorbeeld. Weet je, als ik een tosti maak of als ik uit lunchen ga en ik eet toch op een andere manier, ja, dan merk ik het direct. Dan merk ik dus ook gewoon gelijk dat ik sneller honger heb na de maaltijd. En vaak ook dat ik dus zit te gapen. Als ik een groentesmoothie bijvoorbeeld eet of een smoothie. Nou, net heb ik geluncht voordat ik deze podcast ging opnemen. Dan heb ik een quinoa salade met gegrilde groentes. Ik weet nu al dat ik hier de hele middag op verder kan. Ik heb er overigens wel nog een beetje nootjes aan toegevoegd, omdat ik dat extra wilde hebben. Maar dat zijn dan van die dingen waarvan ik weet, oké, hier kan ik de hele dag op verder. En dat hele altijd honger hebben en altijd eten is er dus daardoor echt wel uit. Oké, dat was dus nummer 3. Dus nog één keertje, de 4 dingen waar ik nooit bij stilstond qua voeding, is dus de eerste, dat slank zijn niet betekent dat het altijd goed gaat. De tweede is, de 4-uursdip komt niet door het type werk wat je doet, maar door de lunch. En de derde is, ik had altijd honger en altijd aan het eten. En dat is niet per se heel goed voor je hormonen. En de vierde, de laatste waar ik het met je over wil hebben, dat zijn vetten zijn essentieel. En dit is er eentje die ik niet vaak genoeg kan benadrukken, vooral richting vrouwen. Omdat we door alle marketingsystemen en nou ja, alles wat er gaande is in de wereld qua beïnvloeding en alles, zijn we gewoon heel erg opgevoed met dat vet niet goed voor je is. Je moet niet te veel vet eten. Het is beter om het niet te doen. Ook überhaupt is natuurlijk het heel erg het beeld dat je slank moet zijn om gezond te zijn en alles. Nou, vetten, laat me dat in ieder geval aan je vertellen. Vetten zijn voor de vrouw essentieel. Als jij een goede hormonale balans wil hebben, dan heb je echt heel veel vetten nodig. En ik heb dat zelf heel erg gezien doordat ik mijn voeding ging aanpassen in dat hele stukje hormooncoaching. En dat ik het in het begin nog niet genoeg deed. Toen merkte ik dus heel snel dat ik heel veel gewicht aan het verliezen was. En ik ben niet heel zwaar. Dus dat was voor mij niet heel goed. Ik kwam echt op het puntje ondergewicht uit. Dus daar is het voor mij heel belangrijk voor. Maar ongeacht je gewicht is het ook heel belangrijk om je hormonen gewoon een goede boost te geven. Hormonen groeien uit vetten. Hormonen zijn, ja, die gaan het lekkerst op vetachtige stofjes. Dus dat heb je nodig. En nou is het niet zo dat je dan... Ik weet zelf dat ik dit de eerste keer hoorde, dat ik dacht, oké, vetten heb ik nodig. Wat ga ik daarmee doen? Dat betekent niet dat je nu gelijk naar de plaatselijke snackbar moet rennen om daar wat vets te eten. Weet je, dat zijn natuurlijk transvetten. En transvetten zijn juist weer de vetten die je wil vermijden. De vetten die je binnen wil krijgen, dat zijn vooral de vetten die in, ja, de goede vetten. Die bijvoorbeeld in avocado zitten, in lijnzaad, in kokosolie. Vette vis, hè, de omega's, die heb je heel erg nodig. Dus niet de transvetten, dus geen zak chips, geen snackbar voedsel, fastfood allemaal. Dat hebben we niet zozeer nodig, maar wel echte vetten die uit de natuurlijke bronnen komen. Uit olijfolie bijvoorbeeld, roomboter, weet je. Dat zijn echt vetten die veel meer ingezet mogen worden. Zijn echt absoluut essentieel voor de vrouw om gewoon goed in te balanceren. Wat ik daarover wilde zeggen nog qua vetten. De angst is heel erg dat als je meer vetten gaat eten, dat je daarvan aankomt. Maar op het moment dat je de juiste vetten inzet, dan zal je echt gewoon gaan zien dat juist met het toevoegen van de juiste vetten, je daardoor gewicht gaat verliezen. Want waar zorgen ze nou voor? Ze zorgen onder andere voor een verzadigd gevoel. Maar ze zorgen er ook voor dat hormonen in onze cellen beter voedingsstoffen op kunnen nemen. Dus stel je voor dat je nu een tekort aan vetten hebt in je systeem, dan heeft jouw cel inwendig er heel veel moeite mee om voedingsstoffen op te nemen. Als die cel een soort vettig laagje om zich heen krijgt, dan is het makkelijker om voedingsstoffen op te nemen. Dan zal je dus met precies hetzelfde eten veel meer voedingsstoffen eruit halen. Op het moment dat jij veel meer voedingsstoffen eruit haalt, heb je minder nodig. Dus heb je ook minder eetmomenten nodig. Dus zo is het een hele vicieuze cirkel eigenlijk. En er zijn nog veel meer onderdelen waarom die vetten zo belangrijk zijn. Maar dit is echt wel gewoon... Ja, voor mij was het echt een eye-opener. Dat ik dacht, vetten. Ik heb er eigenlijk nooit heel bewust naar gekeken hoe ik dat ging toevoegen of wat ik daarin deed. Weet je, koken en bakken deed ik allemaal. Nou, bijvoorbeeld in olijfolie. Of ik maakte wel eens iets in hoe heet dat? Ik wou zeggen margarine, maar ik bedoel meer die knijpflessen met van dat bakboter en dat soort dingen. Ja, niet wetende dat daar gewoon niet de belangrijke vetten in zitten die je nodig hebt in je lichaam. Dus wat ik nu superbewust doe, is echt iedere dag, het liefst aan iedere maaltijd, voeg ik echt wel een vettenbron toe. En zo heb ik vanochtend bijvoorbeeld lijnzaad en chiazaad. Nou, lijnzaad, ja, ook. Maar lijnzaad en chiazaad toegevoegd aan mijn smoothie. Heb ik net bij mijn lunch nog weer wat extra nootjes toegevoegd. En zal ik vanavond ook voor het avondeten ook werken met bijvoorbeeld roomboter of ghee. Om te zorgen dat het daar ook gewoon in zit. Dus al met al, de vier voedingsdingen waar ik nooit bij stilstond zijn. Dus slank zijn betekent niet dat het goed gaat. Een 4-uursdip komt niet zozeer door het werk, maar komt vooral door hetgeen wat je gegeten hebt. Ik had altijd honger en at altijd en wat dat deed met mijn lichaam. En de laatste, vetten zijn echt essentiële voedingsstoffen die we nodig hebben in onze voeding. Ja, en dan om antwoord te geven op, hè, heeft het nou echt weinig invloed gehad, die voeding? Was de gynaecoloog daarin? Nou, gaf hij het juiste antwoord? Mijn mening is anders. Mijn mening is echt dat voeding ontzettend veel invloed heeft op de vruchtbaarheid, maar ook, hè, op gewoon hoe je je überhaupt voelt. Als vrouw zijnde worden we gewoon We hebben iedere week een andere hormonale balans. Onze hormonen gaan heel snel heen en weer. En dat heeft gewoon heel veel aandacht nodig. En we leven in een hele snelle wereld waarin weinig aandacht is voor hormonale disbalansen of hormonale schommelingen. We moeten allemaal maar doorgaan. Je moet gewoon maar doen wat er van je verwacht wordt. En iedere dag weer presteren op het werk bijvoorbeeld. Terwijl je gewoon in bepaalde fases van je cyclus heel anders mag gaan leven. En als je veel meer leert over welke voeding bijvoorbeeld heel waardevol is voor je hormonen. Of hoe je met bepaalde voeding je eigen eisprong kan ondersteunen. Of hoe je kan zorgen dat je minder PMS-klachten bijvoorbeeld hebt. Ja, dat gaat je zoveel opleveren. Dat het niet alleen het stukje vruchtbaarheid is wat ik heel belangrijk vind om te benadrukken. Want weet je, het aanpassen van mijn leefstijl en ook het grote gedeelte aanpassen van mijn voeding heeft er ook voor gezorgd dat ik naast nu 2 kinderen, maar dat ik daarnaast ook gewoon een moeder kan zijn die ik wil zijn. En los van het moeder zijn, ook gewoon de vrouw kan zijn die ik wil zijn. Weet je, als ik er nu aan terugdenk, dat ik altijd rond 4 uur zat ik te gapen achter mijn bureau. Nou, daar zit ik nu gewoon echt helemaal niet op te wachten. Weet je, dat is gewoon zo zonde dat je thuis komt uit je werk, zo uitgeblust bent. En ja, voeding heeft daar zo'n ontzettende belangrijke invloed op. Dus ja, dit zijn pas de 4 dingen waar ik nooit bij stilstond. Maar er zullen er ongetwijfeld nog heel veel meer zijn die heel veel veranderd zijn in de afgelopen jaren. En dat zal ik ook zeker met je gaan delen in een andere podcast. Want ik denk dat je, nou ja, ik hoop hè, in ieder geval dat ik met deze podcast wel weer wat bijgedragen heb aan het bewustwordingsproces. Want weet je, ik stond er ook nooit bij stil dat het dus niet goed voor me was om iedere keer te eten. Of als ik een beetje trek kreeg, dat ik toch wel wat nam. Ik stond er ook helemaal niet bij stil dat die vetten zo belangrijk zijn. En ik stond er al helemaal niet bij stil dat die dip die ik had, ja, dat een reden had. Weet je, die dip die was er gewoon. En dan nam ik weer wat eten. Dus dan ging het wel weer. Ik heb daar nooit heel erg bewust iets mee gedaan. En ik ben super blij dat ik dat nu wel doe. Want dat geeft me gewoon heel veel meer energie. Maar ook heel veel meer vrolijkheid. En ja, alles eigenlijk. Het zorgt er gewoon voor dat mijn leven daardoor veel makkelijker wordt. En ook veel overzichtelijker is daarin. Tot zover deze podcast. De podcast over de 4 voedingsdingen waar ik nooit bij stilstond. En ik zou het super leuk vinden als je me wil laten weten wat je van deze podcast vond. Je mag me ook zeker laten weten of er dingen zijn waar jij nooit bij stilstond. Of waar je nu wel weer bij stilstaat. Of dingen die deze podcast je gebracht heeft. Of nou ja, juist inzichten waarvan je denkt, oh ja, daar kan ik wel wat anders mee. Dat mag je altijd eventjes laten weten onder de podcast. Je mag ook altijd eventjes een berichtje sturen op Instagram. Je kan mij vinden op Instagram via lotte_fithr. Dus dat is FITHR. Dat is de naam van mijn eigen praktijk. En op die manier kan je mij vinden. En zou ik het super leuk vinden om met je in contact te komen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En wie weet tot snel.